Wij vervolgen vanavond de schriftlezing van vanmorgen en we lezen nu Joshua 7 vanaf vers 16 tot en met 26. Joshua 7 vanaf vers 16 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 92 vers 5. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. En na het zingen van dit vers doen wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden naar plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sargi. Toen hij het geslacht van Sargi deed aankomen, man voor man, zo werd Sabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Agan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilvers, en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua bode henen, die tot de tent liepen, en ziet, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Agan, de zoon van Zera, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren, en zijn ossen en zijn ezelen, en zijn vee en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor, tot deze dag toe.
We vervolgen gemeente de prediking in het boek Joshua en we zijn aangekomen bij het tweede deel van hoofdstuk 7. De tekst voor de prediking van vanavond is het uitgangspunt voor de prediking. Zijn de woorden die Joshua tot Agan zegt in vers 19. Dan zegt hij het volgende, geef doch de Heere, de God Israëls, de eer en doet voor hem belijdenis. Tot zover. Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is God ontmaskert Agan. God ontmaskert Agan. Agan wordt door God aangewezen, dat is het eerste punt. Agan wordt door Jozua aangesproken, dat is het tweede punt. En Agan wordt door Israël terechtgesteld, en dat is het derde punt. Dus God ontmaskert Agan. Agan wordt door God aangewezen, Agan wordt door Jozua aangesproken en Agan wordt door Israël terechtgesteld. 36 doden kost de diefstal van Agan. 36 mens die uit het leven werden weggenomen. We zagen het vanmorgen, 36 weduwen blijven achter door de diefstal van Agan. En meerdere kinderen moeten in ontreddering hun vader gaan begraven door de diefstal van Agan. Agan ziet dat ook. Dat kan er niemand voorbij zijn gegaan. Het tumult wat er losbarstte toen de soldaten van Israël het legerkamp binnenkwamen rennen. Aargan heeft de angst in hun ogen zien staan en Aargan heeft gezien hoe deze mensen moesten rennen voor hun leven. En Aargan heeft het gehoord en gezien, de lichamen die ook werden gedragen en werden neergelegd binnen het legerkamp van Israël. En Aargan zweeg. Hij zweeg. Aargan bleef zwijgen, ook toen Jozua in totale ontreddering, zo zagen we dat vanmorgen, de toevlucht nam naar de ark en daar neer ging liggen voor de ark in een smeekhouding. En ook de oudsten van Israël samen met Jozua werden samengeroepen om in de weg van het gebed God te zoeken en hem te smeken over de oorzaak van alles wat er had plaatsgevonden. We lazen het vanmorgen, de hele dag ligt Jozua voor Gods aangezicht en pas tegen de avond gaat de Heere spreken. Aargan zweeg die dag. Wat hij gedaan heeft, weten we niet. Misschien dat hij terug is gegaan naar zijn tent. Zo stilletjes. Kan ook zijn dat hij de gemaakte onschuld speelde en tussen de mensen ging staan en ook zich geschrokken en verbijsterd toonde. Maar wat hij ook heeft gedaan, één ding weten we wel, hij zweeg. Aargan zweeg ook toen de Heer aan Jozua het bevel gaf aan het einde van die dag om op te gaan staan en de volgende morgen het volk bijeen te roepen. Waarom wel, zo zei de Heer, dat hij door middel van het lot de dader de oorzaak van dit alles zal aanwijzen. En zo gezegd, zo gedaan, Jozua die vordert die bevelen dan uit aan het einde van de dag. Het volk moet zich heiligen, zo zegt de Heer, en dat betekent dat ze zich moesten klaarmaken. De kleren moesten gewassen worden, de mooiste kleren moesten aangetrokken worden. Het is ook een stukje herinnering aan wat er eerder heeft plaatsgevonden, al jaren geleden bij het gebergte Horeb. Het volk moest dus tot God naderen en zich daar ook op voorbereiden. En dat niet alleen, men moest het uitgelezen spijzen, dus de heerlijk eten laten staan, zich beperken tot een sobere maaltijd, om zich zo ook te kunnen concentreren op de Heer. Ook dat valt onder het heilige in het naderen tot God. En Aargan heeft dat ook gehoord. Hij heeft gehoord wat de Heer van plan is te gaan doen, namelijk door de loten, het werpen van het lot ook de dader aan te wijzen. En Aargan als vader van het gezin, zo lezen we dat aan het slot van dat hoofdstuk, dat hij ook kinderen had, zonen en dochters, is ook in zijn tent gekomen. En ik stel het me maar gewoon eenvoudig voor, gemeente, hoe gaat dat met kinderen? En die kleine kinderen zullen aan hun vader ook gevraagd hebben, vader, wat is er nou precies aan de hand? Waarom zegt de Heere dit? En waarom was moeder onze kleren? En waarom kunnen we morgen niet met onze vriendjes spelen? Maar moeten we vroeg opstaan, zo zei de Heere dat. Het is toch geen feestdag, het is toch geen Shabbat, het is een door de weekse dag. Aargan zweeg. Valt de duister in, gemeente? De lampen worden gedoofd in het tentenkamp van Israël. Ook in de tent van Aargan gaat het licht uit. Ook Aargan gaat liggen. En hij zwijgt. Zomaar even tussendoor. En ik stel die vraag gewoon in onbevangenheid, zonder dat ik daarmee iemand op het oog heb. Maar u en ik, wij luisteren vanavond toch voor onszelf, of niet? Zit er hier iemand in de gemeente die ook iets te verzwijgen heeft? dan herken je je misschien wel in Achan. Ogenschijnlijk gaat het leven gewoon ook bij jou door. Ging gisteravond ook het licht uit. Misschien las je voor de vorm wel samen met je vrouw of man het dagboekje. Deed je gebed. Ging je liggen en dan? Ja, dan val je in slaap. Zit er hier iemand die iets te verzwijgen heeft? Net als Achan. Achan blijft zwijgen. 'S Morgens vroeg, de kinderen zijn op. Om het maar te zeggen in de woorden van vandaag, de zondagse kleren moeten worden aangedaan. Er staat een sobere maaltijd op tafel. Men moet opschieten trouwens, want er is ook tijd mee gemoeid. Over enkele ogenblikken dan zal het signaal door het legerkamp klinken. En dan zullen de stammen en ieder naar zijn eigen stam zich opstellen, ook voor Gods aangezicht. De vrouw van Achan zal er waarschijnlijk misschien wel haast achteraan hebben gezet. Ik weet het niet. Het is ook nog maar de vraag of ze op de hoogte is van wat haar man allemaal heeft uitgespookt. Dat laat de schrift op dit moment in het midden liggen. Achan weet het wel. En Achan weet ook wat er die dag staat te gebeuren. En hij zwijgt. Hoe kan het, hè? Hoe kan het dat iemand blijft zwijgen, terwijl hij weet wat er gaat gebeuren? Nou, een voor 100% sluitende verklaring daarvoor heb ik niet, gemeente. Wie kan de raadselen van ons eigen hart verstaan? Arglistig is ons hart toch? Dodelijk, dat blijkt hier. Meer dan enig ding. Maar er zijn wel een aantal aanwijzingen die gaandeweg de geschiedenis, ook in ons gedeelte, een richting aanwijzen, waardoor we wel een klein beetje kunnen plaatsen hoe dat proces zich in het hart van Achan heeft voltrokken. Op welk moment Achan het ontvreemd heeft, dat weten we niet. De algemene gedachte is dat Achan 's nachts, toen iedereen lag te slapen, stilletjes de tent is uitgeslopen en daar wat gescharreld heeft tussen de rokende puinhopen van Jericho. En op zijn nachtelijk onderzoek, hij liep er natuurlijk niet om een wandeling te maken omdat hij niet kon slapen, Achan was doelbewust er dan op uitgegaan, trof hij wat hij zocht, namelijk goud, sieraden, schatten waar hij... Maar de schrift laat het in het midden liggen of dat 's nachts is gebeurd. Het kan best zijn geweest dat dat in het heetst van de strijd heeft plaatsgevonden. Dat terwijl iedereen bezig was om Jericho in bezit te nemen, te verwoesten, Achan in de gauwigheid een aantal bewegingen links en rechts heeft gemaakt. Toen hij wat zag glinsterend goud en zilver en een prachtig kleed. En dat heeft meegenomen naar zijn tent. Hoe het gebeurd is, dat laat de schrift liggen. Maar het is gebeurd. En dat komt omdat in het leven van Achan dat stille verlangen leeft. Dat is niet van één dag. Dat verlangen naar, ja, laat het maar gewoon zeggen zoals het is, gemeente. Dat verlangen naar geld. Bezit. En dat is niet aan gaan aankomen waar je toen de muren van Jericho instortte. Nee, dat leefde al in het hart van Achan. Zo heeft hij gelopen om de muren. Zo heeft hij gestaan bij de muren, met een hart vol hebzucht. En zo is hij naar binnen gegaan toen de muren instortten. En Achan dacht, dit is mijn kans. En als het eerste, wanneer de zonde gaat wortels schieten in het leven en in het hart van ons, dan werkt de zonde altijd blikvernauwend. Dan wordt heel ons verlangen, ons begeert, onze ogen, onze zinnen, worden gericht op dat ene, waar je alles als het ware voor aan de kant zet. Desnoods je eigen vrouw of man. En kinderen. Omdat je dat ene ziet. En de rest niet meer. Maar dat niet alleen. De dag breekt aan en Jozua die moet dan in opdracht van de Heere de loten werpen. Hoe dat precies heeft plaatsgevonden, dat laat de schrift liggen. Dus wij gaan ook vanavond niet gissen, dat hebben we ook niet nodig. Maar stap voor stap komt God dichter bij Achan. Eerste stam van Juda. En Achan zwijgt. Misschien ook wel gedacht, het zal zo vaart niet lopen, loten werpen. En dan kan er natuurlijk ook wel eens wat misgaan. Maar toen het geslacht van hem, het huis van zijn vader, en toen viel het lot op Achan. En Achan zwijgt, ook dan. Er wordt naar voren geroepen en Jozua begint met hem te spreken. We zullen zo meteen zien hoe Jozua hem aanspreekt. Ik wil even met u kijken bij dit eerste punt. Ook nog naar wat Achan zegt, wat hem ten diepste bewogen heeft om zo te handelen als Jozua hem als het ware aanspreekt en heel concreet ermee confronteert dat hij degene is die verantwoordelijk is voor deze grote slag waarmee Israël is geslagen. En ook aan hem vraagt, beken het toch aan mij, wat is er nou precies gebeurd, wat heb je uitgespookt Achan? Dan gaat Achan spreken en ik wil dat wel even met u lezen, gemeente. Als Achan zich verantwoordt tegen Jozua, dan zegt hij als hij Jozua aanspreekt vanaf vers 20. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Ik heb het volgende gedaan. Zo moet je dat vertalen, dubbele punt. En dan wordt het verteld, want ik zag onder de roof. Zet u dan even boven dat woord wat nu volgt twee streepjes. Ik zag één. En er staat in het Hebreeuws een telwoord. Ik zag één. Je hoort het als het ware doorklik. Ik zag maar eentje. Dat is maar één. Een kleed. En moet je nou eens kijken, Jozua, wat voor grote stapel klederen daar ligt. Allemaal weggehaald uit Jericho. Dat is allemaal voor de Heere natuurlijk. Ik zag er maar één. En dan gaat Achan even verder. En hij vertelt dan ook 200 sikkelen zilver, een paar kilo zilver. Het ligt van die grote berg edelmaterialen, edelmetalen die daar liggen. Jozua valt dat toch wel mee en dan komt het weer. En ik zag één, niet een, één gouden tong, een goudstaaf, zo moet je dat vertalen. En een gewicht, wat als het ware veel waarde heeft. Daar zag ik er ook maar eentje van. Meer kon ik trouwens ook niet dragen, maar dat was ook niet nodig. Ik heb er maar eentje. Nou, je hoort jezelf toch spreken, of niet? Als wij betrapt worden en je bent niet eerlijk, dan gaan we terugtrekkende bewegingen maken en dan vergoeil ik het een beetje en dan verklein je het een beetje en dan probeer je begrip te kweken in de hoop dat uiteindelijk die bui overdrijft en dat het wel mee zal vallen uiteindelijk. Nou, daar heb je het tweede, denk ik, wat Achan bewoog. Achan handelde vanuit het idee, het is maar iets heel kleins. Het valt wel mee. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat heeft de Satan natuurlijk ingefluisterd, dat zal best. Maar Achan die nam die gedachte wel even over. En hij spreekt het hier nu tegenover Jozua, tegenover de Heere uit. Het zijn maar een paar dingen. Het verkleinen. Dat wat we net zagen bij de zonde die ons blik vernauwt, zodat we dat ene zien op het moment dat het openbaar komt, dan blijft dat ene iets heel kleins te zijn. Dan valt het wel mee. Dan moeten we ons daar niet zo druk over maken, Jozua. Waarom al die toestand in de vroege morgen een heel leger op laten draven? Het zijn maar een paar dingen. Ja, wat zijn dat voor dingen? Zal de Heere nou echt om dat goud en dat zilver zijn gegaan en dat ene kleed uit Babylon? Daaruit blijkt trouwens ook dat Jericho een stad van internationale allure was, met dat handelscontacten, ver weg, ook in het buitenland. Er viel dus wel wat te halen in Jericho. Zal de Heere daarom zijn gegaan? Nee. Want Agab wist nog iets. En met die wetenschap ging Agab Jericho in. En daarvoor moeten we even terugbladeren, gemeente, naar hoofdstuk 6. Dat is dat moment dat de Heere aan Jozua de opdracht geeft om te juichen en van tevoren aangeeft hoe het dan moet gaan gebeuren als die muren instorten. Ik kijk dan naar het slot van hoofdstuk 6, vers 17 en 18. Dan zegt de Heere, wij zagen dat de vorige keer, dat die stad verbannen moest worden. Wat zo'n merkwaardige uitdrukking. Ik kom daar straks in het derde punt nog op terug. En dat betekende, zo zagen we de vorige week, dat de hele stad platgebrand moest worden. En dat alles wat er leefde, van de oudste tot de kleinste, omgebracht moest worden. En dat met uitzondering van goud, zilver, alles, het koper en het ijzer, die vier dingen moesten bij de Heere worden neergelegd. En alles wat vervolgens nog lag in Jericho, dus ook dat Babylonische kleed trouwens, moest met vuur worden verbrand. En dan geeft de Heer ook uitleg erbij waarom dat zo moet gebeuren. En hij zegt dan het volgende, en ik lees het met u vanaf vers 17. Doch zal deze stad de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en al die met hun haar huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannen, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene en het leger Israëls niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. En Agab heeft die woorden ook gehoord. En Agab was dus een gewaarschuwd man. En Agab wist het op het moment, als ik mijn handen laat gaan en dat mee ga nemen, tref ik het volk Israël met Gods toorn. En hij deed het. En hij zweeg. Daar wil ik het derde te pakken, gemeente, om duidelijk te krijgen wat er omgaat in het hart van Agab. Als de zonde zo blikvernauwend werkt, en laat heel duidelijk zijn, die zonde kwam Agab niet aanwaaien, die komt ons ook niet aanwaaien, daar kun je niet een andere schuld voor geven, die schuld niet leggen bij je mobiel of bij je laptop, dat zit in je hart. Dan werkt die zonde niet alleen blikvernauwend, maar geeft ook een horizontaal leven. Een leven dat uitgaat van het idee, God ziet het niet. Dat kan hij wel zeggen. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Zoals u dit moment misschien met een angstvallig geheim in de kerk zit. Misschien kreeg je net de schrik van je leven toen ik dat zei. Zo open vraag, is er iemand hier in de gemeente die iets te verzwijgen heeft? Ja, die vraag had je niet verwacht misschien vanavond. Ik ga even met je een half uur terug. Je kwam wel als de gemaakte onschuld binnen in de kerk, toch? Je ging zitten. Heb je ook gezien wat voor psalmen we zongen? Taal van de schrift, dan spreekt de Heer. Misschien dacht je wel bij jezelf, naar zo'n onbekende psalm, psalm 50. Lastige zinnen om te zingen. Maar past dat nou eens op jezelf toe? Kun je nou nog blijven zwijgen? Waarom wil de Heere dat zo? En waarom dreigt de Heere zo heel nadrukkelijk met die ban? En gebruikt de Heere zulke beladen woorden? Wel omdat deze stad met alles wat erin is, zo zegt de Heere dat in Jozua 6, als een offer aan hem wordt geschonken. Dus Agab heeft niet gestolen van het bezit van Jericho. En Agen heeft iets wat meegenomen uit de schat uit de buit van Israël. En nee, Agen heeft zijn hand laten gaan in de schatkist van de Heere. En meegenomen naar zijn tent. En daar staat Agen. Trek even een paar lijnen, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Wat is dat eigenlijk een aangrijpende geschiedenis? En ik proefde het ook in de achterliggende dagen. Verschillende onder ons hebben behoorlijk tegen deze geschiedenis aangehikt. Tegen het slot van dit hoofdstuk bijvoorbeeld. Dat zullen we straks ook zien. Maar ik wil wel even de aandacht vragen voor iets heel anders vanavond. Als u een parallel voor deze geschiedenis wilt hebben in het Nieuwe Testament, dan zit u direct in Handelingen 2. Tot en met Handelingen 4. Uitstorting van de Heilige Geest. Het machtige wonder wat daar gebeurt in Jeruzalem. Duizenden mensen die tot bekering komen. De Heere die krachtige wonderen en tekenen werkt door de apostelen. En dan in één keer is daar dat echtpaar, Ananias en Safira. Je wordt van het ene in het andere geslingerd. Net als hier, die val van Jericho en die teleurstelling bij Ai. Hoe kan dat nou? God had dit toch kunnen voorkomen? Nou, als we vanavond op dat spoor gaan zitten, gemeente, God had dit toch kunnen voorkomen, dan vlakken we de verantwoordelijkheid van ons mensen weg. En dat is wat hier in deze geschiedenis sterk naar voren komt. Agen krijgt de tijd en Agen heeft het woord en Agen heeft Gods daden gezien bij Jericho. En Agen heeft gezien wat voor verwoestende macht schuil gaat in Gods handelen. En Agen deinst daar niet voor terug. Maar trekt daar doorheen zijn eigen lijn. Krijgt de tijd om te gaan spreken. Er is niets op tegen Agen om door de knieën te gaan. Je hebt ook gezien dat God een God des ontfermens is. Juist in Jericho. Je zag het toch door die stofwolken heen. Dat dat ene huis bleef staal, onwankelbaar als een pilaar. Als een sprekend getuigenis dat de Heer in de toren van zijn in de toren gedenkt aan zijn ontfermen. Dat hij zich liet verbidden ook door Rachel de hoer. Agen, je zag het toch. En dan krijg je een dag de tijd, een nacht de tijd, een ochtend de tijd. Je zwijgt. En net als bij Ananias en Safira. Petrus tegen Ananias zegt en later tegen Safira. Klopt dat verhaal nou wel? Is dat nou echt waar? En als je zo'n vraag stelt tegen iemand die een geheim heeft te bewaren, heb je altijd zijn of haar geweten mee, zoals ik dat nu ook heb bij u. Uw geweten heb ik in de prediking mee. Als dat aangrijpend, gemeente, ziet u ook wat voor geestelijke strijd er zich voltrekt. En dat is de tweede lijn in het hart van Agen. Hoeveel moeite en kracht het hem kost om te blijven zwijgen. Ook als dat lot gaat vallen, de stam van Juda. Dat is nou toevallig. Nee, Agen. Dat zijn de voetstappen van God. Die komt. Valt op het huis van zijn vader. Het valt op zijn gezin. En Agen blijft staan. U kijkt weer in de spiegelgemeente en zien we onszelf in onze ontluistering staan. Nou, meneer, dan gaat u te kort door de bocht. U kunt toch niet zeggen dat ik een Agen ben? Mag ik gewoon even in alle eenvoud aan jou vragen. Ben je al oprecht geworden voor de Heere? En is het niet zo, u die oprecht bent geworden voor de Heere, dat u dat alleen maar te danken heeft aan het overtuigende werk van de Heilige Geest? U ging toch niet door de knieën omdat de Heere van tevoren wist, nou dat is nou zo'n nette jongen en dat is nou zo'n braaf meisje die als ik daar maar een setje tegen aangeef, dan vallen ze vanzelf om en dan storten ze hun hart voor. U kent toch ook die strijd van binnenuit. En dat angstvallig de deur proberen dicht te houden terwijl de Heere staat te kloppen. Dat verkleinen. Dat negeren. Dat goed praten. En toen er door die onzichtbare hand de klink van de deur werd gehaald en alles naar buiten viel. Wat kostte het ons dan een pijn, of niet? Om te erkennen voor God, dit ben ik. Dit ben ik. Wilt u vanavond ook in die spiegel van Agan kijken? Duik je weg. Het laatste wat opvalt, dan maken we de stap naar het tweede punt, is dat Agan niet alleen de tijd krijgt, en dat Agan niet alleen die strijd inwendig voert, maar dat Agan ook weet, ik heb met God te doen. Want dat is die boodschap van die lotengemeente. Hoe dat ook gebeuren is, maar gebeurd zal zijn, dat weten we niet precies, zo zei ik net. Maar het is de Heere die op deze wijze duidelijk gaat maken in het midden van Israël dat hij al wetend is. En al betrekt hij het hele volk erbij en al moet Jozua daarin het voortouw nemen. En dan heeft hij ook de leiding en de wijze waarop die dingen georganiseerd zullen worden, het werpen van de loten. Hij blijft er helemaal bij betrokken door de Heere, maar de Heere zegt niet van tevoren tegen Jozua: Jozua, kom eens even mee, even achter het tentzaal van het tabernakel, ik zal het zachtjes in je oren fluisteren, het is Agan. Ik wijs hem zo meteen aan. En Jozua weet het ook niet. Zoals de rest van het volk het niet weet. Maar in de middelijker weg, wijst God voor het oog van heel het volk Agan aan. Wat is dat machtige gemeente, de alwetendheid van God? Ja, als je iets te verzwijgen hebt, dan is dat angstaanjagend. Maar als je door genade eerlijk geworden bent voor de Heere, wat is de alwetendheid van de Heere dan ook iets geweldigs waarin God aanbeden kan worden? Ik denk aan een anekdote in het leven van Spurgeon. Die was aan het preken in die grote kerk in Londen en midden in zijn preek, het kwam ook eenmaal vanuit het niets en daarna ging Spurgeon gewoon weer verder, riep hij door de kerk, breng je geld terug. En wat Spurgeon niet wist, was dat er op dat moment een dief in de kerk zat en dat sloeg in. Dat denken wij te klein, hè, van de alwetendheid van de Heere. Maar wat kan de Heere toch ook machtige dingen doen, ook onder de prediking, hè, in het midden van onze gemeente. Dat wat de mensen niet weten, gelukkig ook maar niet trouwens, dat weet God wel. En als dan onder de prediking zo opeens die vinger wordt neergelegd bij je hart en bij je leef, ren dan niet weg. En ga dan niet vechten. Maar zie dat vanavond dan ook eens als een bemoeienis van de Heere, waarachter een hart klopt vol liefde en bewogenheid. God heeft je er niet voor over. Dat je blijft verharden in dat verzwijgen. Maar dat wil je hebben. Agan door God ontmaskerd. Hij wordt door Jozua ook aangesproken, tweede punt gemeente. Laten we maar even kijken hoe Jozua dat doet. En let u dan ook even op zijn houding als hij Agan aanspreekt. En dan zitten we in onze vers, vers 19. Daar zegt Jozua tegen Agan. Toen zeide Jozua tegen Agan, jij schark! Dief! Moordenaar! Nee. Mijn zoon. Mijn zoon. Jozua, kijk eens achterom. 36 vrouwen gaan hun man begraven. Je hebt toch alle reden om boos te worden, of niet? Denk even na, Jozua. Gisteren de hele dag, een hele nacht, een hele ochtend. Achan zwijgt. Mijn zoon. En die man die we vanmorgen ontreddend aantroffen voor de ark in de tabernakel. Waarvan we zagen dat hij aan het einde van zijn gebed zich door Gods naam kon oriënteren op God. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Is door de Heere niet alleen opgericht, sta op Jozua, stop ermee. Je weet toch precies wat dit allemaal inhoudt. Dat had je kunnen weten van tevoren. Maar die is hier ook op zijn plaats. Al heeft Jozua het recht aan zijn kant en al staat hij hier als vertegenwoordiger van het goddelijke recht. Mag ik even de lijn doortrekken, gemeente? En weet Jozua het over enkele ogenblikken, sluit Achan zijn ogen om ze te openen in de hel. Zegt hij mijn zoon. Toneelspel? Nee, ik denk het niet. Weet u op wie hij hier lijkt? Lijkt hij hier niet op die meerdere Jozua? Die wist wat Judas moest gaan doen. En ook tegen hem zei, wat gij doet, doe dat haastiglijk. En die soldaten hoorden naderen. En die Judas zag toen hij een stap naar voren deed. En Jezus kuste. Toen klonken toch de woorden in de hof van Gethsemane. Vriend. Hoor je dat, Judas? Vriend. Hoor je dat, Achan? Mijn zoon, Achan. Je hoort toch bij ons als een van de kinderen van Israël. Je hoort toch bij het verbondsvolk. En dat niet alleen, je hoort toch bij de God van het verbond, Achan. Je liep toch ook rondom de muren van Jericho. Je gaf toch ook gehoor aan dat bevel, juicht. En toen juichte je toch ook, Achan. En toen zag je het voor je ogen gebeuren, dat die muren instort. Je hebt toch gezien hoe God zich laat verbidden, ook door Rahab de hoer. Dat ook niet de toon, gemeente, waarop God u en mij aanspreekt. Onze God is geen afstandelijke God. En die wil ook niet dat in het midden van de gemeente mensen in de derde persoon worden aangesproken. Maar het is u en ik. U en ik. Mijn zoon. Laten we even lezen, gemeente, wat Jozua nog meer zegt als hij Achan aanspreekt. Vers 19, daar zegt hij tegen Achan, geef toch de Heere, de God van Israël, de Heer, en doet voor hem belijdenis. Jozua, wat bedoel je nou precies met deze woorden? Geef de God van Israël de eer. Je weet het toch wat de Heer heeft gezegd, al wist je niet om wie het ging, maar dat dit ten uitvoer wordt gebracht. Probeer je hier dan nog iets als het ware om te buigen? Laten we eerst maar eens dat spoor inslaan, gemeente. Inderdaad, Jozua spreekt Achab hier vol bewogenheid, vol ontferming, vol liefde aan. Waarom? Omdat de Heere, de God van Israël, bij Jozua bekend is. En ook omdat Jozua de God van Israël kent. Het is toch die God, dat wist Jozua toch, dat heeft hij toch ook uitgesproken. Zo zagen we vanmorgen, wat zult gij dan met uw grote naam doen? En toen zeiden we tegen elkaar in de prediking, dat zijn woorden die Jozua niet van zichzelf heeft. Die heeft hij overgeleverd gekregen van Mozes. En Mozes heeft die woorden gebeden op een moment dat de Heere tegen het volk Israël zei, ik stop ermee, ik vaag ze weg voor mijn aangezicht. En met jou, Mozes, ga ik alleen verder. Het is voorbij, over en uit. Maar toen was dat toch Mozes die door de knieën ging en tegen de Heere zei, Heere, verdel desnoods mijn naam dan uit uw boek, maar laat dit volk in leef. En dat God zich liet verbidden. Achan, mijn zoon, geef de Heere dan de eer en doet voor hem belijdenis. Misschien is er nog genade. Wat is dat eigenlijk, de eer van God, gemeente? Ja, dat is iets waar Achan op dit moment nog nooit aan gedacht heeft. Dat kan ook niet. Als je bezig bent met iets van jezelf en als jij je eigen geheim hebt te bewaren, dan maak je om de eer van God niet druk. Trouwens, dat doet niemand die God niet kent. Dan ben je bezig voor jezelf. En leef je voor jezelf, doe je de dingen voor jezelf. Maar krijgen we hierdoor ook niet eigenlijk een licht op het vergrijp van Achan? Een gedachte die onder ons leeft, en ik herken die gedachte trouwens ook gewoon bij mezelf, wij zijn kinderen van deze tijd. Als je dan die slotversen leest in Jozua 7, dat Achan en zijn gezin gestenigd worden, we zullen dat zo zien, verbrand worden. En dan vervolgens die verbrande resten nog eens een keer overlegd worden door een grote steenhoop. Dan begin je toch te eisen en dan denk je bij jezelf, is dat nou nodig? Een stukje goud of wat zilver en een mooi kleed. Wat Achan straf heeft verdiend, dat is natuurlijk tot daar aan toe, maar moet dat nou zo? Ik betrap mezelf heel vaak op, gemeente, en ik hoop dat u dat ook eens meeneemt voor uzelf, of herkent u dat bij uzelf. Wij meten de zonde af aan ons gevoel. Moet je maar eens opletten. Het gevoel wat we eraan toekennen, dat bepaalt voor ons het gewicht van de zonde. En dan hangt het er ook nog eens een keer vanaf hoe dicht iemand bij je staat, of dat het jezelf betreft. Als dat laatste het geval is, dan heb je helemaal wel iets van, nou ja, het hoeft niet zo ernstig en het valt wel mee en het kan wel iets makkelijker. Maar Jozua, die valt met de deur in huis en die confronteert Achan met Gods eer. En daar begint Bijbelse zondekennis. Dan wordt hij voor God geplaatst. En dan laat de Heere vanuit zijn woord zien wat de zonde nou ten diepste is, door het af te meten aan zijn eer, aan zijn majesteit. En dan is opeens die ogenschijnlijk kleine zonde, waarin mensen in je omgeving van zouden zeggen, nou ja goed, als je mee stopt, dan valt het wel mee, en doe dan vervolgens je best, vertoon dat gedrag niet meer. Dan wordt dat ogenschijnlijke kleine in het licht van Gods eer uitvergroot. En komt de ware aard van de zonde open te liggen, namelijk dat het God aantast in zijn majesteit. Al is de wijze waarop de Heilige Geest ons onze zonde leert kennen verschillend, dit is wel het hart van de zondekennis. Het diepe besef in mijn hart dat mijn leven niet beantwoordt aan Gods eer. Dan ben je dan voor heel veel uitsparende zonden bewaard gebleven door Gods genade en goedheid. Maar alleen al het feit dat je zoveel jaren in de kerk zit zonder dat het woordje iets heeft gedaan, dat stelt God in zijn gelijk om je om die zonde voor eeuwig verloren te laten gaan. Mag ik zo eens even vragen, heb je daarin God de eer al een keer gegeven? Nee, daar bedoel ik niet mee dat je toestemt dat je verloren moet gaan. Laten we wegblijven, gemeente, uit dat vaarwater. Dat heeft niks meer met de schrift te maken. Ja, de gedachte dat je liever naar de hel gaat dan dat je om genade smeekt. Dat stoelt niet in op de schrift. Kom ik nergens tegen, ook niet bij de oudvaders. Ik lees daar niets over in de belijdenisgeschrift. Dat is een godsdienst met een kleine g. Maar wat ik wel bedoel te zeggen is dat je buigt voor God en hem erkent in wie hij is. Hij is God en heeft recht op alle eer, ook vanuit jouw leven. Daar beantwoord Aangaan niet aan. Waarom niet? Dan mag ik even wat dingen noemen. Gelooft Aangaan niet in God? Ik denk het wel. Hij zal ook wel zijn gebeden hebben gedaan en op zijn tijd ook wel zijn offer hebben gebracht. Maar één ding heeft geen betekenis in het leven van Aangaan. Dat is bijvoorbeeld de alwetendheid van God. Aangaan is de man die graag verstoppertje speelt voor de Heere. Dan kom ik toch even bij jou op bezoek in je leven. Zijn alle terreinen van het leven bekend bij de Heere? En daar bedoel ik niet mee, ja natuurlijk, de Heere ziet dat, nee. Dat jij, dat u, dat bekend heeft gemaakt. Alle terreinen van het leven. Ik houd niets meer voor u achter, Heere. Wanneer ik buig voor u. Aangaan kijkt ook voorbij aan Gods bewogenheid. God gaf Aangaan bedenktijd. Toen die mensen terugkwamen in het leger, had de Heer ook tegen Jozua kunnen zeggen: Jozua, maak er haast mee. Zorg ervoor dat binnen een uur heel Israël die voor mijn aangezicht staat. En dan wijs ik direct de man aan. Maar Aangaan krijgt een dag, een nacht, een morgen. En miskent daarin Gods langmoedigheid en bewogenheid. Is dat geen aangrijpende gedachte, gemeente? Hoeveel preken heb je al gehoord in je leven? Misschien dat het wel eens schuurde en dat je een schampschot kreeg en dat je bij jezelf dacht, ja, er moet toch wel wat veranderen in mijn leven. En dan zit je vanavond in de kerk zoals je 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar geleden ook zo zat in de kerk, toch? Wat zegt dat dan over Gods bewogenheid? Wat spreek je daarmee uit over Gods langmoedigheid, Gods geduld? Denkt u dat u nog een keer 60 jaar krijgt? Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en dan kom ik wat dichter bij huis. Namelijk dat deze woorden van Jozua ook iets ontroerends hebben. Laat het even kijken wat daar staat. Jozua zegt tegen Aangaan: Aangaan, geef de Heere, de God van Israël, de Heer, en doet voor hem belijdenis. Dan mogen deze woorden vanavond ook klinken in het midden van de gemeente, maar op een moment dat het lot nog niet is beslist. Is dat niet groot, gemeente? Dat de Heer in zijn bewogenheid en langmoedigheid je vanavond brengt op de werkvloer van de Heilige Geest, terwijl hij misschien weet dat jij dat geheim hebt mee te dragen. Dat de Heer je vanavond weer toeslaat om naar de kerk te gaan, terwijl hij al 60 jaar in de kerk ziet verschijnen op dezelfde manier waarop je weggaat en terugkomt en verandert helemaal niets, ondanks de prediking die in die jaren klonken in je leven. En dat God het toestaat dat je er vanavond weer zit, vanavond tegen je zegt: geef de Heere de eer en doet hem belijdenis. Wat de Heere daarmee bedoelt vanavond, gemeente, wel, dat wil ik even met u lezen uit het Nieuwe Testament. En sommigen zijn in hun gedachten al voor. Ik kijk naar 1 Johannes 2. Ik wil het even met u lezen. 1 Johannes 1, in de eerste woorden van 1 Johannes 2. Er staat in het evangelie, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Neemt u hem even aan. Als er nou vanavond iemand in de kerk bij zichzelf zit te denken, ja dominee, maar zo erg. Dit is nou niet een opmerking van uw dominee, dit is Gods woord. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo bedriegen we onszelf. En dan gaat het woord verder. En de waarheid is in ons niet, indien wij onze zonden belijden. En dan staat er niet, hij is gerechtvaardig, maar dan staat er als eerste, hij is getrouw. Hij is betrouwbaar en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord in die is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand, wat houd je tegen vanavond? En dan begin je maar gewoon met je eigen woorden. En dan moet je tegen de Heere zeggen, Heere, kom in mijn hart door het machtige werk van uw geest. Maar om het deze keer niet zo te lezen. En indien ik gezondigd heb. Ik heb een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, ook voor de zonden van Achan. Ze hadden vergeven kunnen worden, Achan, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En daarmee bedoelt de Bijbelschrijver mee, alle zonden die in deze wereld voorkomen. Er is geen één zonde te bedenken, met uitzondering van de zonde tegen de Heilige Geest. Of daar is een voorspraak in de hemel, die vrij spreekt. Buig voor God en beleid. Ik heb gezondigd, uw eer ontroofd. Wat houd je vanavond tegen? En kijk dan ook nog eens een keer naar Jozua 7 vers 19. Als Jozua heel nadrukkelijk de eer van God daarmee verbindt. Met het beleiden van je schuld en zonde. Dat we daarin dus God eren, verheerlijken, eerbiedigen. Waarin wel allereerst in zijn alwetendheid. En wat is dat dan een troost, gemeente, als je door de knieën gaat voor de Heere, in het besef, de Heere weet van tevoren al wat ik ga zeggen. Maar ik mag het zeggen. Ik mag de rottigheid in mijn hart, de verdorvenheid van mijn bestaan, de vunzigheid van mijn handen, in het gebed. In het gebed. Dat is het werk van de Heilige Geest te bidden, toch? In het gebed. God verdraagt het dat ik die heilige handeling van het gebed gebruik. Om alles van mij neer te leggen bij hem. Geef de Heere de eer. In zijn genadige vergevingsgezindheid. God wil de zonde meer vergeven en eerder vergeven dan dat hij de zondaar wil verdoemen. Geef de Heere de eer in zijn betrouwbaarheid. Omdat de Heere niets liever wil dan dat wij, wanneer we uitgekleed zijn door het werk van de Heilige Geest en ons hart uitgestort hebben voor hem en niets meer wilden achterhouden, hou vast en rust mogen vinden in de betrouwbaarheid van Gods belofte. De Heere spreekt, ik kan, ik wil en ik zal die zonde vergeven. Geef de Heere de eer in zijn almacht, omdat God bij machte is om uw verdorven te bestaan, te herscheppen tot een beeld van hem. Geef de Heere de eer in zijn wijsheid, omdat God raad weet met uw leven, terwijl u tegenover de Heere moet uitspreken, ik ben helemaal vastgelopen en ik kan geen kant meer op. Geef de Heere de eer in zijn volkomenheid. Geef de Heere de eer in zijn vreugd, omdat God in de vergeving van de zonde die diepe vrede en vreugde wilt leggen op de bodem van uw hart. Geef de Heere de eer in uw verwondering, omdat God daarin aanbeden wil worden, in wie hij is. En bewijs te zijn in uw leven. Meer dan Jozua. En dat bedoel ik niet mezelf, gemeente, maar mijn zender. Meer dan Jozua is vanavond hier. En hij roept het u toe. Geef mij de eer en doe belijdenis. Je moet ook nu durven om je mond te houden. En je moet nu ook volhouden om je hart op slot te houden. Je moet nu ook verzet bieden om zo naar huis te kunnen gaan. En volgende week zondag weer in je kerkbank te schuiven alsof er niets gebeurd is. Terwijl je de week voorbij hebt laten gaan en de binnenkamer niet hebt opgezocht om in gebrokenheid te verschijnen voor God. Dan moet je durven. Waarom zou je dat willen? Kijk eens naar Achan. Achan volhardt, waarin in het verharden, tot het einde. En dan geeft de Heere de opdracht, gemeente, dat is het laatste vanavond, aan het volk Israël om Achan terecht te stellen. Hij wordt meegenomen als een bezit, zijn vrouw, zijn kinderen. Schuurt dat, nee, niet in de eerste plaats met ons gevoel, gemeente. En dat zeg ik nu ook tegen mezelf. Je ziet het zo voor je ogen gebeuren, toch? Maar ik moet even denken aan een passage uit de schrift, waarin de Heere zegt dat de kinderen de misdaden van de vaderen niet zullen worden toegerekend. Dat kan hier toch niet gebeuren dan, dat ook die kinderen van Achan worden meegenomen. Dan spreekt God zichzelf toch tegen, of niet? Dat zegt de Heere inderdaad, maar wel met één uitzondering. Dan kom ik even terug op die ban. En we zagen dat bij Jericho, die stad werd verband, zo laas weer Gods woord. Ik zei toen ook heel nadrukkelijk tegen u, die desbetreffende zondagmorgen, let erop dat God een oud gebruik een nieuwe betekenis geeft. En dat hij het beperkt tot die 7 volkeren en alleen tot dat moment. Na deze 7 volkeren wordt de ban nooit meer toegepast in Israël. Als het gaat om andere volkeren. Maar er is ook een hoofdstuk in Deuteronomium, Deuteronomium 13, waar de Heere duidelijk maakt dat de ban ook binnen het volk kan worden toegepast. En dat is in de cultuur en in de dagen van het Oude Testament nieuw. Dat een God bevel geeft om een vijandig volk te verbannen, dat is breed bekend en wordt ook breed gehandhaafd. Maar de God van Israël, en daar zit geen datum bij, en daar zit geen moment bij van alleen dan en niet later, geeft het bevel aan Israël om op het moment als er een familie in Israël is, of een stad in Israël is, die kiest voor de afgoden en tegen de Heere om die familie of die stad uit te roeien. Dat is een van de unieke kanten van God. In vergelijking met de goden van het Oude Testament. En daarin tekent God zich uit in zijn vrijmacht, maar ook in de ernst die hij toekent aan zijn verbond. Dat is geen automatisme. Ben je binnen het verbond, dan ben je veilig. Ben je gedoopt, dan ben je veilig. Heb je avondmaal gevierd, dan ga je naar de hemel. Nee, wie het verbond overtreedt en wie Gods wetten schendt, al heeft hij aan de avondmaalstafel gezeten, al heeft hij op de kansel gestaan. En hij zwijgt, die gaat verloren. Onherroepelijk. Omdat hij God niet eert. Is dat nou alleen beperkt tot het Oude Testament, dominee? Dat Israël als volk daarbij wordt betrokken en dat Achan dan op zo'n manier wordt terechtgesteld voor het geheel van het volk? Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat ik moet denken aan een passage in het Nieuwe Testament, namelijk uit 1 Korinthe 11. Ik wil het toch even met u lezen, gemeente, aan het slot van de preek. Maar Paulus, en je hoort tussen die regels door dat gedachtegoed van de geschiedenis van Agon doorklinken, wijst op de ernst van het gemeente zijn. En als kern daarvan neemt hij de avondmaalstafel in 1 Korinthe 11. Over een paar weken dan staat, als de Heer het geeft, de tafel ook weer in het midden van de gemeente aangericht. En ik lees dan even met u 1 Korinthe 11 vanaf vers 27. Daar zegt Paulus, en in hem de Heere, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of drinkt, eet en of de drinkbeker des Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Ik zeg het niet om het te verzwakken. Er staat hier niet het oordeel, die drinkt zich een oordeel. Dat kan dus ook gebeuren in het leven van iemand die God vreest. Dat hij met een onbijbelse gestalte aangaat aan het avondmaal. En daardoor de ongunst van de Heer over zijn leven uitroept. Dan staat er niet onderscheiden het lichaam van de Heer. En dan komt wat ik bedoel. Daar staat, daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slaap. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Paulus zegt hier in deze gemeente waar zoveel dingen aan de hand zijn. Ruist rondom de avondmaalstafel. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel, gemeente van Korinthe. Dat er zoveel ingrijpende dingen gebeuren, ernstige ziektes, sterfgevallen. Dat heeft alles te maken met het leven rondom de avondmaalstafel. En het leven buiten de avondmaalstafel. En wat Paulus hier doet, is die gemeente aanspreken op zijn collectieve verantwoordelijkheid. Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar. En een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Dat gebeurt ook bij Agon. Agon heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het geheel van Israël. Daarom zet dat hoofdstuk ook in, de kinderen Israël zondigden tegen de Heer. En het volk heeft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zonde van Agon niet te verdragen. In het midden van de gemeente van Israël. Hoe zit jij nu te luisteren? Denk je al, luister het aan een ander? Of komt het dan naar jezelf? Toch? Teken van genade als je oprecht wordt. Dan kijk je niet meer over de schutting bij de ander. Dan zoek je het in je eigen huis. En het is meegemeend en ik zal het ook meenemen. Wat heeft nou mijn levensstijl? De keuzes die ik maak. Voor gevolg. Voor de gemeente waartoe ik behoor. Ik wil het ook omdraaien. En dat was voor mezelf een blinde vlek in de voorbereiding voor de prediking. En misschien ook wel voor u. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij als gemeente. Ook voor die ene. Die man of die vrouw. Met dat geheim. Nee, dat bedoel ik niet. We gaan op zoektocht uit en gissen wie dat zal zijn. Maar laten we de heiligheid van de gemeente eens meenemen naar de binnenkamer. Ook in het licht van de prediking van vanavond. We bidden voor die broeder of die zuster. Die jongere in het midden van de gemeente. Die dat geheim meedraagt. Vraag of God de prediking van vanavond wil heiligen in zijn leven. Zodat hij God de eer geeft. En we hem, volk van God, mag ik het zo zeggen vanavond, op Gods tijd mogen ontmoeten aan de avondmaalstafel. om daar met deze verloren broeder of zuster te mogen zingen. Ik heb lief, want de Heere hoorde mijn stem. Amen.